Dit is SBS Dutch.
Monique Pinoza was in Nederland natuurlijk van 2010 tot 2017 op televisie. En daarna de film in 2019. Dus voor jou is dat natuurlijk al lang een afgesloten hoofdstuk.
Ja, behalve dat ik op straat nog wel eens, of in de trein of in de bus, mensen tegenkom die zeggen... Hé, hey Carmen! En dan krijg ik een box en dan is mijn dag weer goed. Dus dat is wel, het is wel een personage wat in ieder geval wat vrij populair is. Mm-hmm. Of ik word nageroepen van... Hé, Carmen, je bent een goede moeder!
Ja. Zoveel jaar later nog. Nou is natuurlijk de film 2 jaar oud, maar...
Het is... Nou ja, het begint wel minder te worden, hoor. Hmm. En ik word soms sowieso... Als ik er dan net even iets anders uitzie, dan word ik niet herkend. Ik ben sowieso niet iemand die heel erg in de picture hoeft te staan. Dus als ik niks te verkopen heb, dan ga ik meestal niet in de picture.
Nee.
En er komen natuurlijk dingen bij die je gewoon daarna dan aan het doen bent. Maar het was natuurlijk vrij stil met corona. Dus Carmen is dan wel het personage waar de meeste mensen mij van kennen.
Mm. Ja, dat gaat nooit meer bij jou weg natuurlijk.
Nee, ik denk dat het wel... Nou, het is niet echt... Ik hoop niet echt een zwiebertje effect van... daarna heeft ze nooit meer iets gedaan. Dat hoop ik niet, maar het is wel een personage. Ja, het is ook wel een personage wat wel... Wat wel mijn hart gestolen heeft. Het is wel, het zijn natuurlijk dilemma's die dat raakt niet uitgeput. Omdat het zoveel lagen heeft. Omdat ze zich in zo, eigenlijk twee totaal verschillende werelden stand moet houden. En dat maakt het volgens mij spannend.
Werd jij benaderd voor de rol? Of ik heb altijd zo, jij bent natuurlijk gewoon een naam, dus jouw vragen ze zou ik denken, maar misschien heb ik het helemaal mis.
Nee, ik heb heel lang auditie moeten doen zelfs. Want eerst zou het gemaakt worden door John de Mol, volgens mij. En die had, of ik weet niet of hij dat was, maar in ieder geval de omroep. Of iemand daar had twijfels of ik wel glamorous genoeg kon zijn. En toen moest ik glamourfoto's maken in Afrika. Toen zat ik in Afrika voor Stellenbosch.
Ja.
En toen hebben we daar Afrika glamourfoto's gemaakt. Blijkbaar. En toen uiteindelijk ging er weer een jaar overheen. En toen ging het naar NL-film. En toen waren er weer andere mensen die er iets over te zeggen hadden. Dus uiteindelijk heeft het best lang geduurd voor ik een ja kreeg. En voor we het konden gaan maken. Ja. Nee, ik moet meestal auditie doen. Soms gebeurt het wel. Ik zit nu in 2 Vlaamse series waarvan ik dan eigenlijk wel... Bij de een moest ik nog een auditie doen omdat in België de financiers mij niet genoeg kenden, maar dat was meer een auditie ter bevestiging of zo.
Mm.
En die andere heb ik gewoon gekregen. Maar meestal moet ik gewoon auditie doen. En ik vind dat ook eigenlijk niet zo heel erg gek. Er zijn acteurs van mijn leeftijd die zeggen van... Nou, auditie doe ik niet, want dat vind ik vreselijk. En het is ook niet mijn hobby. Maar het is natuurlijk wel... Je moet natuurlijk wel een plaatje van nu zien en in het echt. En of mensen bij elkaar passen. Dus dat begrijp ik heel goed, dat... regisseurs en producenten dat willen zien.
Hmm. Toen jij voor het eerst dan dat script las, was het meteen van... wauw, dit is zo anders dan wat ik tot nu toe gedaan heb?
Nee, niet heel anders. Want ik benader alle rollen wel... dan ga ik kijken. Kijk, Carmen was vrij glamorous geschreven ook. Alsof het zeg maar een Carmen was van Tony Soprano. Zo iemand die gewend is aan geld en... die in die wereld zich wentelt en functioneert. Maar uiteindelijk is zij natuurlijk, wordt ze hoofd van die gangsters eigenlijk, van die maffia. En dan, dan heeft ze ook geen tijd meer eigenlijk om iedere week naar de kapper te gaan. Maar zo is het natuurlijk wel begonnen, snap je? Ze is wel eigenlijk een beetje begonnen als Carmen van Tony Soprano. Maar uiteindelijk wist ze natuurlijk donders goed waar het geld vandaan kwam. En is ze dat hele imperium gaan leiden. En dan krijg je natuurlijk ook wel een verschuiving. Daarom bleef het voor mij ook interessant, omdat er steeds nieuwe dingen gebeurden. En kijk, het was voor ons niet zo dat wij de go kregen voor 5 seizoenen en een film, snap je? Het is gewoon langzaamaan heel erg gestegen in populariteit. En ook in alle lagen van de bevolking. En dat is wel heel erg leuk. Want meestal heb je zo, bij artfilms bijvoorbeeld, heb je zo'n bepaalde groep mensen of bij... commerciële romantische comedies heb je zo. Snap je? Dan spreek je een bepaald gedeelte van van de bevolking aan. En nu was het zowel van de stratenmakers, zeg maar, als van de tandarts, als van de notaris, als van de snackbar op de hoek, kreeg ik complimenten en was het populair. En dat is wel heel erg leuk.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ik denk ook dat het is natuurlijk een spannende arena waar mensen nieuwsgierig naar zijn en die volgens mij in het echt totaal niet leuk is, maar die natuurlijk wel heel leuk is om te spelen. Een slechterik is natuurlijk wel ook altijd interessanter om te spelen. Omdat mensen niet alleen goed of slecht zijn. En het zo door elkaar loopt. En bij Carmen natuurlijk helemaal.
Ja, want dat zou... Kijk, als je een doktersrol krijgt, dan kan je nog eens denken, ik ga even 2 weken op stage in een ziekenhuis. Ik loop met een dokter mee en kan me misschien beter inleven daardoor. Maar ja, ik ga ervan uit dat Carmen best wel wat van je afstaat.
Ja, nogal, ja.
En je kan niet even op stage in de onderwereld.
Nee, maar ik...
Hoe leef je
nou,
dan in?
Eigenlijk, ik heb een boek gelezen van Thea Mouar. En Thea Mouar, die was de rechterhand van Klaas Bruinsma. Die deed eigenlijk de zakelijke kant van de zaak. En Klaas Bruinsma was natuurlijk een drugs... een drugsdealer eigenlijk in Nederland. Maar Thea Mouar had geen kinderen. Dus toen dacht ik van, ja, ik kan haar wel gaan interviewen. Bovendien gaf ze ook niet heel veel prijs van die dubbele laag die in die wereld zit, snap je? Zij deed alsof ze gewoon helemaal niet wist van die liquidaties. En misschien heeft ze dat ook helemaal niet geweten. Daar ging het voor haar niet om. Zij was gewoon een zakenvrouw eigenlijk. En toen ze dat deed, toen had ze nog geen kinderen. En dat is natuurlijk een essentieel dilemma waar Carmen de hele tijd in zit. Dus zij zit in die wereld, een gevaarlijke wereld, met echte risico's. En totaal wantrouwen naar elkaar toe. En je moet de hele tijd over je schouder kijken. En met het opvoeden van 3 kinderen lijkt mij dat nogal een lastig dilemma. Ik denk dat dat ook de reden is dat er zo weinig vrouwen in die wereld zitten. Mm-hmm. Dat op het moment dat je kinderen krijgt, want volgens mij heeft Theo waar wel uiteindelijk een kind geadopteerd en toen is ze er ook uitgestapt, omdat dat waarschijnlijk heel moeilijk te combineren is.
Mm-hmm. Ja, en ze hebben natuurlijk dan nog weer extra punten waarop ze je kunnen pakken.
Ja, absoluut. Dat is natuurlijk een totale grote Achilleshiel die je dan hebt. En die had Carmen natuurlijk van het begin af aan. Ja, ik heb de Soprano's natuurlijk van A tot Z helemaal gekeken, gewoon ter inspiratie. En ik dacht, ik kan wel gaan praten met weduwen van criminelen die dan... maar die worden niet zelf de baas. Je kan je natuurlijk toch ook wel heel veel verbeelden. En dat is natuurlijk ook de lol van acteren. Het heeft natuurlijk zijn wortels in de realiteit. Maar uiteindelijk doe ik dan toch, trek ik het naar me toe en denk ik van, hoe zou ik dat doen? Of hoe functioneert zij dan in die mannenwereld? En hoe combineert ze dat? Ja, en dan is dit daar uitgekomen eigenlijk.
Ja, je trekt dat leren jasje aan, mooie zonnebril op en je bent Carmen dan.
Ja, nou ja, dat scheelt. Kijk, wij waren natuurlijk een team vanaf het begin. En we zijn ook met dezelfde kostumier, hebben we ook de film gedaan. En dat hele team was vrij constant. En dan ken je personage natuurlijk van haver tot gort. En je kan op een gegeven moment echt improviseren. En je kan zeggen van, want in seizoen 5 waren er, want die schrijvers die wisselden natuurlijk wel van seizoen. En soms was het dan van, ik zeg nooit dat tegen Luther op die manier, snap je? Dan word je als acteur ook wel eigenwijs. En dat zijn we ook wel geworden. En dat is ook wel de kracht van de serie geworden, denk ik. Want Diederik van Rooyen, die het geregisseerd heeft, dat is ook een improvisatieman eigenlijk. Die neemt het script wel heel erg als basis. En het was natuurlijk een fantastische idee en scenario van Pieter Bart Korthuis. Een vrouw in die wereld en een moeder in die wereld. Maar uiteindelijk hebben wij het ook wel naar ons toe getrokken. En het was een feest steeds om er weer in te stappen eigenlijk. En het werd ook inderdaad wel echt vertrouwd.
Nou, jullie hebben ook één zo'n team. De kinderen zijn altijd in al die jaren dezelfde kinderen geweest.
Ja.
Je ziet ze opgroeien, letterlijk, de acteurs.
Ja, dat was ook heel bijzonder. Want dat in 10 jaar, toen wij begonnen, was Boris echt nog een jongetje. En speelden we een scène dat hij in zijn bed geplast had. En aan het einde bij de film was hij gewoon 18 en bracht hij mij in de auto naar het rapfeestje, weet je wel.
Ja, precies.
Dus dat zijn, ja, dat maak je dan. En dat was natuurlijk een aantal maanden per seizoen. Maar dat was wel een hele mooie, fijne constante voor ons. En het bracht steeds genoeg uitdagingen mee en tegelijkertijd ook genoeg vertrouwdheid. Dus dat was wel, dat was heerlijk om te doen eigenlijk.
Ja, groot succes in Nederland en ook in het buitenland. Er zijn remakes gemaakt in Polen en in Zweden bijvoorbeeld. Ja. Het is uitgezonden in België en dus nu ook hier in Australië. Mm-hmm. Er ging echt zo'n golf van opwinding door de Nederlandse community toen de eerste dat ontdekt had. Het ging als een lopend vuurtje. En is dat speciaal als acteur dat er dan zo'n productie de wereld over gaat?
Ja, in eerste instantie vond ik het ook een beetje lastig. Omdat ik dacht, omdat die remakes, dat is dan leuk, maar je denkt ook een beetje, ja, ze gaan er met mijn rol vandoor of zo. Weet je? Mm-hmm. Het wordt wel door andere mensen gespeeld. Ik zou dat dan liever zelf in het Engels hebben gespeeld of zelf in het Pools. Maar goed, je kan natuurlijk niet al die talen helemaal. En zo werkt het helaas niet in de filmwereld. Maar het was natuurlijk wel heel leuk om te zien dat ze dan bijvoorbeeld in Polen hadden ze echt zo gekeken naar Fiep, de moeder van Carmen. Die leek echt op Olga. En in Amerika was het dan weer, wel vergelijkbaar, maar was het eigenlijk veel gladder, veel minder rauw en
Amerikaans.
En Nederlands, denk ik. Ja, echt Amerikaans. Je ziet dan echt verschil in cultuur en in keuzes. En dat vond ik wel heel, heel leuk om te zien.
Mm-hmm.
Ja.
In Spinoza spreek je Amsterdams, Engels en Spaans. Nou, je won je eerste gouden kalf met de Poolse bruid. Daar speel je met een Pools accent. Fries heb je gedaan in Dinken. Brabants in de ferry.
Ja. Zuid-Afrikaans in Stellenbosch.
Zuid-Afrikaans in Stellenbosch. Ja, wat is dat met jou en talen?
Ja, ik vind dat heerlijk om te doen eigenlijk. Ik heb altijd het idee. Ik heb ook bijvoorbeeld een film in Australië gedaan. Hè? The Unfinished Sky. Ja. Ik hou er heel erg van om in een andere taal te spreken. Of te spelen. Omdat het moet wel heel erg in je computerhoofd, of in je hersenen zitten de melodie van die taal, de muziek van die taal. Maar als je dat eenmaal hebt, dan heb je daar een concentratielaag voor nodig. En soms gaat dat ten koste van de concentratie op je spel. En voor mij is dat vaak juist heel fijn. Omdat veel acteurs, en dat probleem ken ik ook wel, dat als je denkt van, oh god, als ik maar in die zin in huilen uitbarst, of als ik maar in die zin de slappe lach krijg, dan ben je te geconcentreerd op wat je moet spelen. En door die concentratielaag die je op de taal moet hebben, ja, gaat dat spel vanzelf of zo. Dan ben je daar niet meer zo mee bezig en dan gaat het organischer en dan klopt het eigenlijk heel goed. Bovendien vind ik echt, als je eenmaal de muziek van zo'n taal te pakken hebt, dan is dat heerlijk om te doen. Mm-hmm. Echt heerlijk, vind ik.
Maar heb je dat altijd al gekund? Je bent opgegroeid.
Nou, ik ben wel. Ik ben geboren in Brabant en toen ben ik op mijn derde verhuisd naar Paramaribo. Ja. En daar praten we echt helemaal zo.
Ja.
Wat nu een beetje politiek incorrect is. Want ik deed het laatst bij een monoloog die ik doe, een Suriname monoloog. En toen zei een actrice, oh ja, jullie doen ons altijd na. En toen zei ik, nee, ik doe mezelf na. Maar dat mag nu niet meer. Ja, en daarna ben ik weer in Brabant terechtgekomen en toen moest ik dat accent weer snel afleren. Dus ik ben wel een beetje noodzakelijkerwijs een soort chameleon geworden, denk ik. Dat ik me snel makkelijk aanpas. Ik merk ook, nu werk ik weer veel in België, dat ik, dan word ik weer Brabants of dan ga ik weer met die zachte G praten. En ja, dat gaat bij mij vanzelf. Mijn lief zegt wel eens dat ook een makke is in de zin van, dat je je dan niet thuis voelt en dat je je daarom aanpast, snap je? Dat je het idee hebt dat je, mm-hmm, dat je moet conformeren. En misschien is dat ook wel voor een deel zo. Maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk. Mm-hmm. Ik hou heel erg van de muziek van taal. En ik merk dat bij mij vrij organisch gaat. Ik weet dat Pieter Verhoef, de regisseur van Nienke, toen speelde ik in het Fries. En toen heb ik maandenlang Friese les gehad. En die zei, Monique heeft het talent om zich overal thuis te voelen. En dat is wel een beetje zo. Ik heb me ook nooit Brabander gevoeld of nooit een Suriname of altijd, snap je? Ik bedoel, ik vind het leuk om daarin te wisselen en me niet vast te leggen op één. Ik ben nou ook niet, kijk, soms vinden mensen het leuk om dan te zeggen, oh ja, maar zij woont wel in Zaandam, dus ze is een Zaandammer. Maar ik hoop een beetje dat ik toch meer een wereldburger bent dan één ding. Je bent natuurlijk nooit één ding. Ik wil ook niet één identiteit hebben of heel erg vastzitten op één plek. Ik merk dat die vrijheid toch ongelooflijk dierbaar is. En ik realiseer me wel dat dat een luxe is als je dat kan denken.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.